We gaan lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 3 tot en met vers 17. 1 Johannes 2, vers 3 tot 17. We lezen in 1 Johannes 2, het derde vers. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt den boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit den vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Johannes 2 en daarvan de versen 15 tot 17. 1 Johannes 2, vers 15 en tot 17. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit een vader, maar het is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Gemeente, de oproep om niet lief te hebben, die kom je in de eerste brief van Johannes niet zoveel tegen. De apostel die roept veel eer op om juist wel lief te hebben. En wie moeten we dan lief hebben? God lief hebben? Christus liefhebben. We moeten de gerechtigheid liefhebben en de waarheid en de vrede. Heb dan de vrede en de waarheid lief, staat al in het Oude Testament. We moeten zijn dag liefhebben, waarvan we de 53 hadden in het afgelopen jaar. Wij moeten zijn dienst liefhebben, zijn kerk. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. Maar hier staat, hebt niet lief. Merkwaardig, een oproep om niet lief te hebben. Juist in een brief waarin zo uitvoerig en zo vaak het woord liefde staat, wordt aangeprezen. Johannes is ook de apostel der liefde. Aan de ene kant was hij een Boanerges, een zoon des donders. Zo heeft de Heer Jezus hem genoemd. Maar aan de andere kant was hij ook de apostel der liefde. Hij zegt zo vaak, de liefde is uit God. Heb dan elkander ook lief, want de liefde is uit God. Wie lief heeft, die heeft God gekend. En wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Wie niet lief heeft. En hier worden wij opgeroepen, de wereld niet lief te hebben. Wat is dat? De wereld. Wat moeten we daar nou onder verstaan? Al wat in de wereld is. Is dat de hele schepping van God? Moeten we die haten? De schepping van God zoals hij alle dingen gemaakt heeft. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Het is wel zo dat die schepping behoorlijk aangetast is door onze zonde. Door de zondeval. En door alles wat wij er nadien mee gedaan hebben. Van gemaakt hebben tot op de huidige dag toe. Want wij gaan maar onverantwoord met de schepping, met de wereld die God gemaakt heeft, daar gaan we maar heel onverantwoord mee om, nietwaar? Daar konden we wel eens wat meer liefde voor tonen. En dat mag ook zeer zeker gerust. Dat wordt ons hier in deze tekst in ieder geval niet verboden. Als er staat, heb de wereld niet lief, dan betekent dat dus niet dat wij moeten gaan afgeven op de schepping zoals God die heeft gegeven. Althans, het mooie wat er nog van over is, nadat wij alles aan lager wal hebben gebracht. Nee, als het gaat over de wereld, dan gaat het over de wereld van de zonde. In het doopsformulier staat ook dat wij de wereld moeten verzaken. De wereld, die moeten wij, daar moeten wij nee tegen leren zeggen. En dan gaat het niet over de wereld als Gods schepping. Dan gaat het over de wereld die vol van de zonde is. Want ja, dat is waar. De zonde heeft wel alles aan getast, niet waar? En de wereld is vol van ongerechtigheid, van boosheid. De apostel die schrijft in dezezelfde brief, de wereld ligt in het boze, in het boze, in het slechte. Daar ligt de wereld middenin. De wereld is duisternis. De wereld heeft het woord Christus niet gekend, staat er al in Johannes 1. De wereld haat degenen die van Christus zijn. Omdat ze mij niet lief hebben, hebben ze ook u niet lief, zegt de Heer Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, de wereld, daar wordt niet veel goeds van gezegd in de schrift. De wereld ligt in het boze en in het duister, niet waar? En toch staat er in de schrift dat de Heere de wereld heeft lief gehad. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel goed beseffen en goed begrijpen hoe of dat bedoeld is. Hij heeft haar lief gehad om haar te redden van het verderf, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heere die heeft de wereld niet lief om de wereld als wereld goed te keuren, in haar zonde goed te keuren. Nog minder om met die wereld mee te doen. Kijk maar naar de Heer Jezus als hij bij de hoeren en de tollenaren zit. Ja, dan zijn het de Farizeeën die zeggen, ja, hij zit daartussen. Hij is er ook eentje, hij is er ook zo één. Hij zit maar met hem mee te praten. Maar nee, de Heere Jezus zat daar om die mensen te redden en tot bekering te brengen, niet waar? Zo was hij een vriend der wereld, een vriend van tollenaren en van zondaren. En zo mogen wij dat ook zijn. We mogen in die zin de wereld lief hebben. Dat je een woord voor de wereld hebt. En dat je mensen uit de wereld zoekt te trekken en te lokken tot de Heere en tot zijn dienst. Dat je ze tot bekering zoekt te brengen. Ja, dat is juist een heel goede zaak. Zo mogen wij, net als God, ook de wereld lief hebben. Niet dat wij onze enige geboren zoon konden geven zoals hij. Dat natuurlijk niet. Maar wij mogen wel die enig geboren zoon aan de wereld verkondigen als enig middel van het behoud. Zo mogen wij de wereld lief hebben. Wie zijn dan die wereld? De wereld van de boze mensen. Ja, die is breder als wij denken. Dat zijn niet alleen maar de uiterste slechterikken die achter slot en grendel zitten, of die nog vrij rondlopen, maar er eigenlijk al achter hadden moeten zitten. Die zijn er natuurlijk ook nog. Ja, wij denken bij de wereld vaak aan de mensen die nergens aan doen, die God en godsdienst van zichzelf afgeschud hebben. En inderdaad, gemeente, dat is de wereld. De wereld van het ongeloof, de wereld van de onverschilligheid, de wereld die naar Christus niet vraagt en niet zoekt. Ja, dat is inderdaad de wereld, dat klopt wel. Maar wilt u weten, de Farizeeën die waren ook net zo goed wereld. En de discipelen, toen ze geroepen werden door de Heere Jezus, waren ook wereld. En u en ik. Wij zijn van onszelf ook wereld. Wij worden als wereldse mensen geboren. En als er nooit iets verandert in ons leven, dan blijven we zulke wereldse mensen ook. En wij moeten leren verstaan dat we dat inderdaad zijn. Dat moeten wij als kerkmensen, ook als kerkmensen, ja, dat moeten we leren toegeven. Ook ik, ook wij zijn maar van onszelf wereldse mensen. Dat is onze komaf. Dat is onze zondige aard. Die brengt dat met zich mee. Wij worden niet geboren als mensen die in het koninkrijk van God staan. Zo worden wij niet geboren. Daar moet je door genade worden gebracht. Ik moet even denken aan die twee discipelen van Johannes de Doper. Die daar bij de Jordaan stonden. En Johannes predikte Jezus als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat deden ze? Ze keken elkaar aan en ze volgden hem. Ze moeten hebben gedacht, wereld, dat zijn wij ook. dat hij dan met ons het begin zou maken. Dan gaan wij meteen achter hem aan. Als hij degene is die de zonde der wereld wegdraagt, dan moeten wij zo snel mogelijk achter hem aan. En ze deden het ook. En ze zijn altijd bij Jezus gebleven. Andreas en vermoedelijk de discipel Johannes. Johannes, de zoon van Zebedeus, die zijn dat waarschijnlijk geweest. Die twee die toen achter de Heer Jezus aangingen. Omdat hij immers de zonde der wereld wegdraagt. Dat hij dan met ons een begin zou maken. En gemeente, zo, op die manier word je uit de wereld overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Zo leer je de wereld verzaken. Ik moet even aan de apostel Paulus denken. Die zegt: ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En ik heb niets anders om in te roemen, zegt hij dan, dan alleen maar in dat kruis van Christus. En dan staat er: door welke ik der wereld gekruisigd ben en de wereld voor mij. De wereld is voor Paulus gekruisigd en Paulus is voor de wereld gekruisigd. Dat wil zeggen, de wereld is door Paulus verlaten. Die heeft hij verzaakt. Die heeft hij van zich vandaan gestoten. Dankzij dat kruis van Christus waarin hij roemen mag. Maar de wereld heeft met Paulus ook niet veel meer op. Helemaal niks meer op. Die kan hem niet verdragen. Het komt dus van twee kanten. Paulus is aan de wereld gestorven en de wereld is voor hem gestorven. Dus aan twee kanten is er afstand gekomen van de wereld. Heb de wereld niet lief. Ja, gemeente. Dat geldt dus niet alleen maar voor mensen die nog onbekeerd zijn. Dat ze de wereld niet lief moeten hebben. Ja, we moeten die mensen daar ook wel op wijzen. Bekeert u en leeft. Verlaat de slechtigheden. Laat je boze wandel achterwege. Beleid je zonde, beleid je schuld. Dat moeten we wel zeggen ook tegen de mensen die buiten zijn. Die nog in de wereld zijn. Maar het moet ook tot ons worden gezegd. Als we tenminste de Here al mogen leren kennen. En er zullen er ongetwijfeld ook hier in de kerk zijn. Ik vrees het, maar het is ook waar, denk ik, dat er ook hier zijn die de Here nog niet kennen. En die moet ik het dan wel zeggen. Heb de wereld alsjeblieft niet lief. Ga daar niet mee door, met dat liefhebben van de wereld. Maar ook degenen die hem wel kennen, moeten gewaarschuwd worden. Heb de wereld niet lief. Kijkt u maar hier in het verband. Hij spreekt ze als kinderkens aan. Geliefden. Hij heeft het over vaders, hij heeft het over kinderen, kinderkens. Dus hij beschouwt zijn lezers als mensen die het ware geloof deelachtig zijn geworden. Gij hebt den boze overwonnen, staat er in de verzen hier vlak voor. Dus zij zijn inmiddels uit de wereld getrokken tot Gods wonderbaar licht. En toch moeten ook zij nog gewaarschuwd worden, heb de wereld niet lief. Want die wereld die blijft altijd aan de gang, hè? Daar hebben we altijd mee te maken. Als de catechismus het heeft over onze drie aartsvijanden, dan noemt hij de duivel en de wereld en ons eigen vlees. Dat zijn de drie aartsvijanden. Het driehoofdig monster. Waar je als christenmens mee te maken hebt. En daar moet je dus nooit mee aanleggen. Daar moet je al de dagen van je leven tegen strijden. Je kunt het niet maken om met één van drie zoete broodjes te bakken. Dat moet je vooral niet doen. Want als je met de wereld in zee gaat, de kerk die met de wereld trouwt is spoedig weduwe, zeggen we wel eens. Hè? De kerk die met de wereld trouwt is spoedig weduwe. Dat gaat altijd mis, hè? Dus houd de wereld op afstand. Denk eens aan Demas, die de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen en Paulus verliet. We zullen maar hopen dat het niet voor altijd geweest is. En dat hij op zijn schreden daarna nog is teruggekeerd. Als hij werkelijk een kind van God was, dan zal hij later nog teruggekeerd zijn op zijn schreden. Dat zal kunnen gebeuren. Maar je ziet hoe gevaarlijk het is, hè, als je de wereld lief krijgt. Hè. Dan ga je dus met de vijand zoete broodjes bakken. En de wereld en je eigen vlees, die spelen ook nog zo graag onder één hoedje. Zoals ook de duivel en je eigen vlees zo graag onder één hoedje spelen. En jouw eigen vlees, hè, dat is eigenlijk de geniepigste. Want dat is de vijand van binnen. Als een stad belegerd wordt, wie zijn dan het gevaarlijkst? Dat zijn degenen die in de stad wonen en de deur, de poort willen open doen voor de vijand van binnenuit. En dat is nou ons eigen vlees, hè. Dat is zo'n boosaardig iets, hè. Die wil dus de vijand binnenhalen door de poort, de grendel wegschuiven en de vijand vrij baan geven, zodat de wereld de stad zomaar kan binnenlopen. Pas op, hoor, pas op, heb de wereld niet lief, de wereld van de zonde. En waar is die? Overal. Overal om ons heen. Heel dichtbij. Ligt altijd op de loer. Zijn begeerte is toch tot u. Wie zei dat ook alweer? De Heere tegen wie? Tegen Kain. De zonde. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heerschappij hebben. Wat betekent dat? Gij zult over hem heerschappij hebben. Je moet er tegen strijden, Kain. Je moet er tegen strijden, want die zonde die ligt als een hond op de deurmat. Achter de deur. En zodra die deur open gaat, dan glipt die hond naar binnen en hij bijt je in je kuiten. Zo is de zonde, hè? Die glipt zomaar op je af en hij grijpt je in de kuiten, hè? Je moet tegen hem strijden. Je moet hem overwinnen, Kain. Kain deed het niet. En u weet wat er van gekomen is. Zijn begeerten is toch tot u. En gij zult tegen hem strijden. Ja, gij zult hem overwinnen. Ja, dat had hij moeten doen, ja. Maar dat deed hij niet, hè. Zo gevaarlijk is de zonde, die is altijd zo dichtbij. Heb de wereld van de zonde, heb die niet lief. Dat moeten we zeggen tegen jong en oud. Ja, die jeugd van tegenwoordig, allemaal wereld. Ja, helaas wel. Maar hoe zit het met u? Ouderen, hoe zit het met u? Hebt u de wereld niet lief? Bent u aan de wereld onttrokken? Bent u uit de macht van de duisternis overgeplaatst in het licht? Heeft hij u getrokken uit het koninkrijk van deze wereld naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde? En hebt u afstand genomen? Sterker nog, neemt u voortdurend afstand, biddend en wakend, van de wereld der zonde om je heen, om op afstand te blijven, zodat je die deur niet open doet waar die vuile hond achter ligt, om naar binnen te glippen. Hoe zit het met u? Je kunt oud zijn en nog volop van de wereld. Bezig met de dingen waar de wereld mee bezig is. Met geld en goed. Ja, je kunt misschien oud zijn en iedere dag nog zijn centjes tellen. Hè? Hoeveel dat je nog wel in bezit hebt. Hoeveel dat er nog op de rekeningen staan. Hoeveel dat er nog onder je hoofdkussen liggen. Je kunt oud zijn en nog altijd in haat en nijd met elkaar leven als familie. Je kunt oud zijn en ook altijd nog op iedereen aanmerkingen hebben en op iedereen praten en roddelen. Heb toch de wereld niet lief. Jongelui, jullie niet. Maar ook u als ouderen niet en als ouders niet. Geef toch het goede voorbeeld, hè, in de strijd tegen de zonde. Hè. Als je genade kent in je leven. Als je aan de wereld bent onttrokken, dan strijd je tegen de zonde al de dagen van je leven. Dan haat je de zonde als geen ander ding, want je weet, de zonde is de oorzaak van alle narigheid en van alle ellende. De wereld van de zonde, die kun je dan niet lief hebben. Die moet je wel verzaken en verlaten. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is dat ook niet. Hè? Al datgene wat de wereld bij jou gedaan wil hebben. Waarvan de wereld tegen je zegt, doe met me mee. Lekker toch? Mooi toch? Dit is prima. Daar moet je wakker bij zijn. Word ik erin geluisterd? Allekans. Afstand houden. Afstand bewaren van de wereld. De wereld gedag zeggen. Weg ermee. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Al dat vuil dat de wereld opspuwt. En er is wat een vuil, zeker de dag van vandaag, want de tijden worden er niet beter op, lieve mensen. We hoeven niet dramatisch te gaan doen, we hoeven niet te zeggen dat het vroeger allemaal veel beter was dan nu. Dat doe ik ook niet, maar ik zeg wel dat het vuil van de wereld meer en meer geopenbaard wordt. En het komt er ook veel meer uit, veel meer naar buiten toe. Er is ook geen schaamte meer voor het kwaad van de zonde. Zonde is geen zonde meer. Je moet alles maar mooi en alles maar goed vinden. Nou, u weet dat wel hoe de mentaliteit is van de dag van vandaag. Dat is hetgeen wat in de wereld is. Heb niet lief. Niet lief. En ook niet hetgeen wat in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Het kan niet samen opgaan. Het kan niet zo zijn dat je de wereld lief hebt en God lief hebt. Je kunt niet God dienen en de mammon, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Je zult altijd de ene lief hebben en de andere haten. Je kunt er geen twee tegelijk lief hebben, dat is onmogelijk. Dan moet je je liefde gaan opdelen. En dan is de liefde geen echte liefde meer. Zo iemand de wereld lief heeft. Dan word je een vijand van God gesteld, zegt Jacobus in zijn zendbrief. Dan word je tot een vijand van God gesteld. En dat is werkelijk zo, beste mensen. Dan word je tot een vijand van God gesteld. Dus dat is heel krasse taal. De liefde des vaders is dan niet in je. De liefde des vaders, dat kan trouwens twee betekenissen hebben. De liefde van de vader tot jou, die is dan niet in je. Zijn liefde wordt dan niet uitgestort in jouw hart. Die houdt de Heere God dan bij je vandaan. Zijn liefde die wordt dan geen deel van je. Je kunt het ook opvatten van de liefde des vaders, de liefde tot de vader. De liefde tot God de Vader, die is niet in je. Hè? Want die ga je helemaal aan de wereld besteden. Helemaal aan de wereld geven. En je kunt hem niet aan twee tegelijk geven. Nou, dus die betekenis kan het hebben. Beide, hè? Beide is het waar. Als je de wereld lief hebt, dan kun jij God niet lief hebben. En dan kun je ook niet de liefde van God ervaren en ontvangen in jouw hart. Hè? Dat is krasse taal, maar wel duidelijke taal voor iedereen van ons. Hè? Ben je nog een vriend van de wereld, dan weet je het, je bent nog een vijand van God. Want al wat in de wereld is. En dan worden er drie dingen genoemd. De begeerlijkheid des vleeses. De begeerlijkheid der ogen. En de grootsheid des levens. Misschien had dat de apostel nog wel meer kunnen noemen. Maar hij noemt deze drie. De begeerte van het vlees. Nou, vlees zijn we van nature allemaal. Hè? Dat is onze boze aard. En als we aan die boze aard altijd maar toegeven, toegeven, toegeven en we strijden er niet tegen door Gods genade, dan wordt dat ook allemaal gedaan. Maar het begint bij de begeerte, hè? Begint altijd bij de begeerte, zo was het al in het paradijs. Eva zag de vrucht, begeerde die, nam en at. Hè? Begint bij het begeren. Dat is altijd het begin van de zonde. Denk ook maar aan Achan, die stal van de buit van Jericho. Hij zag een prachtig mooi Babylonisch kleed en goud en zilver zag hij. Hij zag het, hij begeerde het, hij nam het en hij verborg het in zijn tent. He, zo gaat de zonde in zijn werk. Het begint altijd met de begeerte. Vandaar dat in het tiende gebod van de wet ook staat, gij zult niet begeren. En Paulus had daar nog nooit op gelet dat het er zo stond. Gij zult niet begeren. Hij dacht altijd dat je alleen maar dan een zondaar was als je zonde deed. En dat deed je niet veel, vond hij. Dus het viel nogal mee met hem. Totdat hij zag dat al de begeerte zonde is. Ook al heb je het nog niet gedaan. Al heb je het alleen maar gedacht. De begeerte, de gedachte alleen al is zonde. Want waren wij nog recht in onze positie tegenover God, dan zou die begeerte in ons niet zijn. Dan zou die begeerte in ons niet kunnen opkomen. Hè? Dat is al een teken dat we niet recht meer staan tegenover de Heere. Het begint bij de begeerte. De begeerte van het vlees. Dat is niet uit God, dat is uit de wereld. Hè? Dat is wel duidelijk, dat kan iedereen wel begrijpen. Hè? Daar heeft God niks mee te maken, met die begeerte van ons vlees. Hè? Daar is God niet schuldig aan. Daar heeft God niet voor gezorgd, dat hebben wij zelf gedaan. En als we die begeerte de vrije loop laten, zonder ook tegen die begeerte te strijden, dan hebben we dus de wereld lief, de begeerte lief, de zonde lief. En dan ben je dus niet uit de Vader. Dat is niet uit de Vader, dat is uit de wereld afkomstig. De begeerte van het vlees is een werelds gebeuren. En de begeerlijkheid der ogen ook. Waarom worden die ogen nou zo apart genoemd? Hè? Nou, die ogen, dat is wat, hè? Dat is de poort naar de ziel. De ogen hebben eigenlijk twee functies. Ze zijn de spiegel van de ziel. Kijk je iemand in de ogen, kun je zien wat je voor iemand tegenover je hebt. Dat kun je aan zijn ogen aflezen. Maar de ogen zijn ook de poort van de ziel, waardoor alles naar binnen komt. En dat maakt de ogen tot zeer gevaarlijke dingen. Hè? Zeker ook in onze tijd, in onze visueel ingestelde tijd, waar er zoveel te zien is. Denk eens aan die ontzaglijke massa van media die er nooit had moeten komen. Nooit had moeten komen. Maar ze is er helaas, helaas, helaas. De begeerte der ogen. wat brengt die niet teweeg? Aan verslaving. Verslaving aan al dat spul. Aan kijken naar dingen die niet betamelijk zijn. Jongeren. Maar zijn het alleen jongeren die dat doen? Zijn het ook ouderen? De begeerte van de ogen. Je moet een wachter bijstellen. Bewaar je oog voor wat je ziet, zingen de kinderen. Hè? Bewaar je oog voor wat je ziet. Een kinderversje. Ja, dat moet je inderdaad wel doen. Ik denk aan Job. Die zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. En daarom kan ik niet zien naar een maagd. Hij was getrouwd, Job zelf. Hij had een vrouw. Hij had kinderen, hè, toen, voordat het al die rampzaligheid kwam. Hè, had hij kinderen, 10 kinderen maar liefst. En ja, hij zegt, ik heb een verbond. Hij werd ervan beschuldigd door zijn vrienden later. Dat hij wel geloerd zou hebben naar de huisvrouw van zijn naaste. En dan heft Job zijn vingers in de lucht. Hè. In Job 31, dan heft hij zijn vingers in de lucht. En dan zegt hij, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Dat ik niet zou omzien naar een maagd. Hè. Dus dat heb ik nooit en te nimmer gedaan. Hè. Dat verbond met mijn ogen, dat heb ik niet verbroken. Dat weet God. Hè. Die beschuldigingen van jullie, die zijn allemaal lucht en leegte. God weet dat ik dat niet gedaan heb. God is getuige over mijn ziel. Hè. Dat zweer je als je de vingers omhoog steekt. Hè. God is daar getuige van. Ik zou zeggen, lieve mensen, ook jullie jongelui, maak maar een verbond met je ogen. Dat je niet zult zien naar van alles en nog wat. Je hoeft niet als een blinde door de wereld te gaan. Je mag zien en genieten van alle werkelijk mooie dingen. Van alle goede dingen die God geschapen heeft. Van wat er nog overgebleven is van zijn oorspronkelijke schepping. Wat daar nog van over is. Een restant. Eigenlijk ook niet veel meer dan dat. En daar mag je gerust naar kijken. Maar naar het kwade niet. Het kwaad is de wereld. En de wereld is het kwaad. En maak maar een verbond met je ogen dat je naar dat kwaad niet zult zien. Dat is niet uit God. Dat is uit de wereld, die begeerte van de ogen. Die is uit de wereld en niet uit God. Dus niet uit God, hè? Want het kan niet uit allebei tegelijk zijn. En de grootsheid des levens. Ja, gemeente, we hebben allemaal de neiging om iets te willen zijn. Hè? We hebben allemaal de neiging om naar ons toe te halen. Allemaal de neiging om rijkdommen te verzamelen. Misschien wel veel meer dan dat goed is en dat nodig is. We zijn allemaal door de mensen geprezen worden. Een mens wil graag vooraan staan, de meeste mensen wel. We zijn op carrière, op status gericht. Hoogmoed en eigendunk. Ja, de grootsheid van het leven. Schek, hè? Dat wij niet liever achteraan staan. Wij moeten altijd wat wezen. Altijd wat zijn. Terwijl het beste is, dat zegt de Heer in zijn woord, het beste is, en dat is ook het enige wat God voor ons vraagt. Wat vraagt de Heer van u, o mens? Dan gerechtigheid lief te hebben en weldadigheid te doen en ootmoedig te wandelen met je God. Dat vraagt de Heer van je. En niks anders. Hij vraagt niet dat we in de hoogte klimmen. Dat we onszelf allemaal maar opwerken en opwerken en opmerken. Om gezien te worden. Om geëerd te worden. Eer, roem, rijkdom, macht. De grootsheid van dit leven. De dingen waar mensen vaak trots op zijn. waarop ze zich laten voorstaan, waarmee ze denken iets te wezen in deze wereld. En het houdt ze o zo vaak ook nog eens een keer van God vandaan. Ook dat nog eens. Hè? Want ja, de Heere heeft zijn volk gewoonlijk meer onder de gewone man. Meer onder de armen en nooddruftigen. Dan onder de rijken en de geweldigen. En Maria die zong er ook van in haar lofzang. Dat hij de nederheid zijner dienstmaagd had aangezien. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Geweldigen heeft hij van de troon gerukt. Ja, dat zo is de Heere. Hè? Zo doet de Heere dat. Want het is niet uit de Heere die grootsheid van ons. Hè? De grootsheid van het leven. Die is uit de wereld. Dus de begeerten van het vlees zijn uit de wereld. De begeerten van de ogen, hè? De kwade begeerten die o zo makkelijk kunnen zijn, die zijn uit de wereld en niet uit de Heere. En ook die grootsheid des levens is niet uit God. Hè? Die is niet bij de Heere vandaan. Die is niet uit hem afkomstig. En daarom... de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Wat heb je dan nog, hè? Wat heb je dan nog? Al ben je de hele wereld afgereisd om mooie dingen te zien. Mag hoor, van mij. Je mag best reizen, best gaan kijken. Maar wat heb je dan nog? Als je de Heere niet hebt. Wat heb je met al je pracht en praal? Met al je titels? Met al je wijsheid? Met je sterke lichaamskracht. Wat heb je eraan? Als je de Heere niet hebt. Wat heb je aan al dat wereldse vermaak. Al die pret. Al die lol. Wat heb je eraan? Het lachen van een zot. Zegt Prediker. Dat is als het geluid van dorens onder een pot. Je ziet het voor je. Hè? Wordt een pot opgehangen boven een vuurtje. En er liggen allemaal dorens onder. En die worden in brand gestoken. En die vlammen natuurlijk. En die vlammen. Die droge dorens. Maar het is maar voor eventjes. Het is maar voor eventjes. Want dat is zo uit dat vuur. Die dorentjes die zijn zo verbrand. En eer dat de pot ook nog maar half warm kan zijn, is het vuur inmiddels uit. Zo is het met het wereldse vermaak. Die wereld die is uit voordat ze iets heeft kunnen doen. He, zoals dat vuur onder de pot. De wereld gaat voorbij. In een ijltempo. Ze is bezig haar pas te versnellen. Ze gaat heel, heel snel voorbij. En als u van de wereld bent, en niet alleen maar in de wereld, maar ook van de wereld. En als u die wereld lief hebt. Als u de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en de grootheid van het leven. Als u daarvoor leeft, hè, als dat je doel is. Dan ga je met die wereld mee. Naar het afvoerputje toe. Jazeker. En die afvoerput die eindigt in de poel die brandt van vuur en zulfen, waar ook de duivel zal zijn, de draak en de valse profeet en de dood. Daar komt ook de zonde terecht. En al degenen die de zonden hebben lief gehad. De wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En wat is de wil van God? Staat ook zo prachtig in het evangelie van Johannes. De wil van God, dat is een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Dat hij het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. dat is de wil van God. Dat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben. Die het niet in de liefde tot de wereld heeft gezocht. Maar die geleerd heeft Christus te zoeken. Hem te aanschouwen. En in hem te geloven, zich aan hem over te geven met zonden en schuld. Zich aan hem vast te klampen, nederig aan zijn voeten te liggen. Die heeft het eeuwige leven. Die blijft tot in der eeuwigheid, die gaat niet voorbij. Ik stond van de week bij de Merwede. Boven Hardingsveld, dus dicht bij de Merwede, dat weet u. Misschien. En je zag al dat stromende water gaan. Wat stroomde het vlug. Allemaal naar de zee toe. Want er was zoveel water in de rivier. Wat stroomde het vlug. Ik heb het nog nooit zo snel zien stromen. En toen dacht ik aan deze tekst. Zo gaat het nou. Zo gaat het nou met de wereld. Zeewaarts. Heel, heel snel. Maar die de wil van God doet. Wie Christus zoekt, wie God dient in der waarheid, wie hem vreest, wie zijn geboden lief heeft om die uit dankbaarheid te doen, die begeert naar al zijn inzettingen te handelen en te wandelen en te leven, wie zoekt zijn naaste lief te hebben, heb die lief, hè. Het gaat over heb niet lief, maar ook heb wel lief. Heb die lief. Wie zoekt zijn naaste lief te hebben als vrucht van een oprecht geloof. Die blijft. Die blijft tot in der eeuwigheid. Die gaat door de dood heen de hemel in. En straks als Christus terugkomt. Dan zul je ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Jij blijft dan tot in eeuwigheid. Je sterft wel. Of als Christus terugkomt, dan zul je veranderd worden, zegt een apostel. Dat wel. Van sterfelijk onsterfelijk gemaakt worden. Maar je blijft tot in der eeuwigheid. Laat de wereld dan maar tevreden zijn met wat zijn deel is. Hij gaat voorbij. Helemaal voorbij. Straks is er niets meer van over. Alleen hij die de wil van God doet, die blijft voor altijd. Het schema, het patroon van deze wereld gaat voorbij en daarom wordt deze wereld niet gelijkvormig. Wordt deze wereld nooit gelijkvormig. Want het schema van deze wereld, de gedaante van deze wereld, gaat voorbij. En als u wilt blijven tot een eeuwigheid, dan weet u waar het op aankomt. Dat is dat u de wil van God doet. En dat is zijn wil, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat je daaruit ook leeft. Dan zal het eeuwig goed komen. Amen. 17 vers 7 en 8. 17 vers 7 en 8.